Hoi, fijn dat je luistert naar de podcast van Multimama. Een podcast over de trials en errors van het vaderen en moederen. Mijn naam is Lisbeth en ik ben mama van een fantastisch dochtertje. In deze eerste echte aflevering zou ik het graag hebben over de jungle van de sociale media. Vooral uit eigen ervaring, maar deels ook uit mijn job, merk ik dat die sociale media toch niet altijd een positief effect heeft op ons eigen, op ons eigen gemoed. We zitten er vaak uren per week of soms zelfs per dag op te scrollen, te kijken, een filmpje hier, fotootje daar. Er zijn natuurlijk ook zeker positieve zaken aan die sociale media. Denk dan maar bijvoorbeeld oude schoolvrienden opzoeken, een verloren voorwerp tot bij de eigenaar brengen, een actie die op poten wordt gezet voor een ziek kindje. En dat zijn allemaal al leuke dingen en goede dingen. Ik vind het ook gewoon persoonlijk een heel moeilijk onderwerp of een heel moeilijk iets. Waarom? Omdat ik er zelf ook echt wel heel vaak op te vinden ben. Ik geef dat ook niet graag toe, maar ik ben soms ook wel echt vergroeid met mijn gsm. Ik stoor mij dan vaak ook aan het gsm-gedrag van mijn partner, want ik heb het gevoel dat bij hem nog wel wat extremer is. Als hij wakker wordt, is zijn gsm checken het eerste wat hij doet. En ook het laatste voor hij gaat slapen. Hij valt soms gewoon zelfs in slaap met zijn gsm nog in zijn handen. En als ik dan bijvoorbeeld op een school ben voor mijn werk en tijdens de middagpauze in de refter zit bij de leerlingen, dan zie ik soms echt aan tafels dat de leerlingen allemaal mijn gsm voor hun neus zitten. In plek van met elkaar te praten. En dan klink ik misschien echt als het mammatje of misschien zelfs de bomma. Van stik die gsm weg en praat met elkaar. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want eerlijk, ik zit daar zelf ook echt heel veel op. En denk soms veel vaker dan ik zelf denk. Ook als wij bijvoorbeeld hier thuis aan tafel zitten, dan denk ik soms ook van, oh nee, allez, stik die gsm weg, want je zit altijd op je vent te vitten dat hij zijn gsm weg moest steken, maar zelf doe je het ook. Dus eigenlijk, het is gewoon sterker dan mezelf, denk ik, of gewoon echt een gewoonte of zo. Ik weet niet, ik kan dat niet echt zeggen hoe dat komt, maar ja, tegenwoordig ook Instagram, Facebook en ook TikTok zijn echt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Van lagere schoolkinderen tot ouderen, iedereen kent die platformen. Maar ja, zijn ze ook echt wat ze zijn? Ik bedoel, zijn ze zo happy als ze er op het eerste zicht uitzien? Dat weet ik niet. Dat vraag ik me echt heel hard af. En denk ook dat het antwoord nee is, dat ook wel duidelijk is. Maar we kennen ook wel die heel extreme gevallen. Hè? Kinderen die echt zo zelfs overlijden of zeer ernstige letsels oplopen door een of andere gevaarlijke TikTok-challenge. Of zoals vorige week in het nieuws, in de krant, las ik iets over de flauwval challenge. Dat zou iets zijn waarin ze tips geven om heel snel flauw te vallen. Dat flauwval op zich is natuurlijk niet gevaarlijk, maar je kan natuurlijk wel verkeerd vallen of het te ver laten komen of zo. En dan heb ik zo soms wel wat schrik voor onze kinderen. Want ik vraag mij af of dat zij dat wel beseffen. Maar dat er eigenlijk totaal geen spelletje is. Je leert ook natuurlijk veel op die sociale media. Maakt niet uit op welk kanaal dat je zit. Je leert andere mensen kennen. Je ontdekt ook zo nieuwe accounts en zo. Die inzichten geven over een onderwerp dat jou interesseert. Of ook echt de nieuwszenders die informatie geven. Dat zijn allemaal wel goede dingen en dingen waar je echt van leert. Maar ik denk dat zeker die nieuwszenders die dan informatie geven en zo, dat die wel toch wel minder zijn dan sommige accounts die eigenlijk niet zo goed zijn. Of die niet dat positieve effect hebben of zo. Een paar weken geleden las ik in de krant een artikel, ook over de sociale media, over het sociale media, of het gsm-gebruik, of het schermengebruik van kinderen en jongeren. En in dat artikel stonden er toch wel verrassende cijfers, vond ik. Ik denk ook altijd, ja, ik ben daar nog mee en ik weet nog wat die jongeren en die kinderen doen. Ik ben zelf ook, ja, ik ben 26, dus zo oud ben ik nog niet, vind ik. Ik ben daar wel in mee, maar als ik dat dan hoor op de scholen waar ik naartoe ga, dan denk ik, oei, ik ben precies toch niet meer mee. Of zelfs waar ik ga babysitten, die TikTok en ja, die spelletjes waarmee dat je naar elkaar belt en ondertussen samen aan het gamen bent, dat zijn allemaal dingen waar ik eigenlijk totaal niet in thuis ben. En het ging ook bijvoorbeeld over de gemiddelde leeftijd waarop dat kinderen een gsm krijgen en wat ze allemaal doen op het internet. Maar ook welke ongepaste of ongewenste zaken dat zij te zien krijgen. Want dat is er ook, helaas. Het is er echt wel aanwezig. Bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd waarop dat ze gsm krijgen is 8 jaar en 4 maand. Wat ik zelf vrij vroeg vind, om zelf een gsm te krijgen. Maar een kind zou waarschijnlijk ook veel jonger zijn als hij haar eerste eigen gsm krijgt, dan als ik was. Ik ging denk, naar het middelbaar, dus ik was 12, 13 jaar, denk ik. Ik denk dat dat nu op een manier wel not done is, om dat zo laat te geven. Maar wat ik mij dan vooral afvraag... Oh, mijn kat is hier. Ja, wat ik dan mij vooral afvraag... Beseffen die jonge kinderen wel wat dat sociale media is? En zijn besef van alles wat erop staat, eigenlijk in C kan iedereen dat zien. En dat staat er voor altijd op. Datzelfde onderzoek is ook gebleken dat eigenlijk de helft van de kinderen niet weet hoe ze de privacy kunnen instellen op hun TikTok of Instagram of wat het ook is. Maar dan bijvoorbeeld ook influencers. Kennen die kinderen het concept influencen? Niet alleen op Instagram en TikTok, maar bijvoorbeeld ook op YouTube. Zo van die unboxing video's waarin dat ze een pakketje open doen. Waarin dat er allemaal speelgoed zit of weet ik wat erin zit. Want meer dan de helft van de kinderen geeft aan dat ze daar op school eigenlijk nog nooit iets over geleerd hebben. Is rond reclame en influencers. Want tegenwoordig is dat toch wel vrij hard aan het opkomen, denk ik. Of dat is wat ik toch rondom mij zie. En ik vind ook wel een belangrijke dat ze dat weten, wat dat is. Maar bijvoorbeeld ook pesten en haat is denk ik ook echt heel veel aanwezig op die sociale media. Dat is bij volwassenen zo, dat ben ik zeker. Maar dat is bij kinderen en jongeren ook zo, dat ben ik ook zeker. Het is ook gewoon, om het heel cru te zeggen, wel een gemakkelijke manier om via het internet iemand aan te vallen of te pesten of te zeggen dat hij of zij lelijk is of een stomme kop heeft. Maakt niet uit wat dat is. Het kan anoniem, iedereen kan slachtoffer zijn. Iedereen kan eigenlijk ook wel dader zijn. En mensen zijn ook gewoon minder geremd en voelen zich veilig, denk ik, achter hun scherm, achter hun telefoon of laptop. De helft van de kinderen van dat onderzoek heeft ook al te maken gekregen met van die berichten. Dus berichten die haat dragen of echt pesterijen. Meestal weten ze dan ook wel wie dat de pester is. Maar vaak ook weten ze dat niet. En dat vind ik dan ook gewoon heel... heel jammer of zo. Dat zo die anonimiteit... Op een manier vind ik dat ook goed, hoor. Ik maak daar zelf ook wel soms gebruik van die anonimiteit. En het is goed dat kan. Maar dat is dan jammer dat een soort van misbruikt wordt. Maar dat is uiteraard in heel veel dingen zo, hè. Maar wat eigenlijk vooral mijn aandacht trok, waren de cijfers rond ongepaste inhoud. Dus inhoud die de kinderen en jongeren te zien krijgen, die niet gepast is voor hun leeftijd of hun ontwikkelingsfase. Er werd in het onderzoek wel een verschil gemaakt tussen kinderen en jongeren, maar bij allebei de groepen waren de cijfers vrij schrikwekkend, vond ik. Wat bijvoorbeeld bovenaan het lijstje stond, waren manieren om heel dun of mager te zijn. Ik denk naar zelfbeeld, is dat echt al een hele zware. Zeker de kinderen, jongeren, die komen in de puberteit of die zijn in de puberteit, die zijn zo vatbaar voor van alles. Maar dat er ook vrij hoog stond, waren manieren om aan zelfverwonding te doen of zelfs zelfmoord te plegen. En dat zijn ook echt zaken dat ik bijvoorbeeld als kind nooit gezien heb. Als ik als kind iets tegenkwam dat ongepast was voor mij, waren dat seksueel getinte beelden of berichten. Ik denk dat ik nooit iets ben tegengekomen rond vermageren of suïcide of zelfverwonding. Of ja, dat zijn dingen die waar ik eigenlijk echt wel van schrik. Bijvoorbeeld die seksuele beelden, dat is nu, bij de bevraagde zaken stond dat helemaal onderaan het lijstje. Dan denk ik van, huh? Dat is toch echt zot. Ik vind dat echt persoonlijk, ik vind dat echt zot. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat jij je kind laat weten dat ze met al hun vragen bij jou terecht kunnen. Zeker over die sociale media, wat ze daar te zien krijgen, maar ook wat ze soms horen op school. En ik denk dat daarin ook wel belangrijk is, of dat is iets wat ik toch zou doen, is ook wel toegeven dat je het zelf ook niet altijd weet. Maar dat je dat wel samen kan kijken, ja, wat is dat? Is dat oké? Is dat minder oké? En denk ook de regels hierin, vooral dan naar schermtijd toe, vind ik ook wel belangrijk. Kinderen mogen en mogen veel proberen, vind ik, absoluut. Maar niet, ja, niet alles mag. Ik vind dat wel belangrijk, dat ze dat ook weten. Ik denk ook als je die schermtijd wat kan beperken, dat dan misschien die ja, ongewenste zaken ook wel beperkt worden. Ik weet het niet, maar het is een kronkel in mijn hoofd. Maar wat er ook is, zijn geheime communities. Klinkt misschien heel, heel geheimzinnig. Maar een van de geheime communities is die van de mental health. Daar zitten vooral jonge meisjes in die hun leven delen met anderen binnen de community. Het zijn een soort van geheime profielen op Instagram. En daarin praten ze, sturen ze berichten en plaatsen ze posts over hoe dat ze zich voelen. Over een diagnose en een kleine disclaimer. Het gaat meestal niet over de positieve gevoelens. En ik ben er echt wel ook van overtuigd dat dat deugd kan doen. Hè? Op zo'n manier jouw gevoelens uiten. Je ei kwijt kunnen. Maar het gevaar zit dan meer, denk ik, in de invloed van die berichten en accounts. Het is al snel eens een wedstrijd om ter ziekst. Hè? In de bio bovenaan op Instagram staan en vaak zo diagnoses die ze gekregen hebben of hoeveel keer zijn opgenomen of het aantal suïcidepogingen. En wat ik daarin opvallend vind, is dat vaak de accounts waar de meeste diagnoses en opnames op staan, de populairste zijn. Niet altijd, maar dat is wel vaak zo. Al zijn er zeker ook wel accounts die positiviteit uitstralen, hè, die het leven laten zien zoals het is. Dus zowel de mooie als minder mooie momenten laten zien of laten tonen. Of accounts die wel ook laten zien wanneer dat ze terug in opname moeten, bijvoorbeeld door een eetstoornis of donkere gedachten, maar die daar niet te veel sensatie of zo rondgeven. Dus zonder hele heftige foto's of teksten. Want er worden echt wel geregeld zo foto's en teksten gedeeld. Dus het gaat dan echt wel over foto's van letsels, van zelfverwonding. Iemand die in het ziekenhuis ligt na suïcidepoging, op intensieve zorgen of omdat hij veel te mager is of zij. En zo'n foto's, met vaak ook de bijgeleverde cijfers van bijvoorbeeld de afgevallen kilo's of het aantal zelfmoordpogingen tot dan toe, kunnen echt wel triggerend werken. De jonge meisjes en jongens die nog volop in ontwikkeling zijn, kunnen daar ook gewoon niet altijd weg mee. Ze gaan zich dan zo spiegelen aan hun voorbeelden. En dat is niet oké. De prefrontale cortex, het gedeelte in de hersenen die de emoties en de gedragingen regelt, de impulsbeheersing en zo, is pas volledig ontwikkeld rond de leeftijd van 25 jaar. Dus die jongeren zijn gewoon nog zo beïnvloedbaar en ook binnen de community heel kwetsbaar. En ze vinden daar zeker ook steun, hè, bij elkaar, want ze komen in een wereldje terecht waar dat ze elkaar begrijpen. En zij voelen ook wat de anderen voelen. Ze maken hetzelfde mee, ze worstelen met hetzelfde. En zo zijn ze een soort van ervaringsdeskundigen voor elkaar. En ik ben er absoluut van overtuigd dat zij ook steun vinden. En dat ventileren vind ik ook goed. Het van u af kunnen schrijven of voor de camera vertellen waar je op dat moment mee zit, dat kan zeker helpend zijn. Maar ik heb soms wat schrik voor de mensen binnen de community die nog te jong zijn om dat buiten zichzelf te kunnen plaatsen. Of mensen die elkaar meesleuren in die negatieve spiraal. Maar het feit ook dat jongeren op die manier moeten ventileren, wilt ergens toch wel zeggen dat ons huidig systeem helaas niet aan de noden van de jongeren kan voldoen. En dat is zo jammer. Jongeren zijn veel online te vinden. Dus zo die blended hulpverlening, online hulpverlening, mag van mij echt veel beter uitgebouwd worden. De bestaande chatkanalen zijn meestal ook maar tussen bepaalde uren open. Want er zijn echt wel ook organisaties en instanties die online hulpverlening bieden. Maar ik denk gewoon dat de budgetten helaas te weinig zijn om die 24/7 te bemannen. En ook de blended hulpverlening vind ik ook een goed systeem. Dat is een combinatie van online hulp en face-to-face. Ik denk dat dat ook wel iets is naar drempelverlagend. Dat wel kan helpen. En eigenlijk, als ik helemaal eerlijk moet zijn, het feit dat ik zoveel weet over die geheime community op Instagram is omdat ik daar zelf ook in zat. Op het moment dat ik zo'n account begon, had ik wel begeleiding, maar gewoon niet de juiste. Als in niet de juiste therapie of therapeut. Want hoe dat je het ook draait of keert, als er geen klik is met de psycholoog of de therapeut, is de kans klein op slagen, denk ik. Dat moet iemand zijn waar je jou bij goed voelt. Waarvan dat je het gevoel hebt dat die persoon jou echt wilt helpen, met jou aan de slag wilt gaan. Maar ik ben gewoon even afgeleid, omdat ik moest daarnet even een pauze nemen, omdat mijn kat in de gordijnen aan het klimmen was. Dus nu ben ik terug en ik ben een beetje de kluts kwijt. Maar het gaat over het feit dat de gepaste therapeut heel belangrijk is. Het ding waarom ik eigenlijk in de community zat, het was voor mij ook echt een uitlaatklep. Een manier om te ventileren en op een bepaalde hoogte ook gewoon begrip te krijgen. Vaak ook om raad te vragen. Maar als ik nu terugkijk naar sommige berichten van mezelf, heb ik vaak ook het gevoel dat niet ik ben. Want ik weet wel dat ik toen merkte, als ik iets, om het cru te zeggen, chockerend schreef of een foto, dat de mensen dan wel vroegen van hoe gaat het met jou, kan ik iets voor jou doen? En op dat moment voelde ik me gewoon zo slecht dat de enige manier was om wat begrip te krijgen en om me iets beter te voelen. Dat begrip is wel ook iets heel dubbel. Want ik heb soms het gevoel dat wat, wat misbruikt wordt ook. Ik zie geregeld wel eens een geld inzamelactie via zo'n platform voorbij komen voor een persoon die dan geld vraagt via dat geheime account. Het is een account die veel jonge jongens en meisjes volgen met een kwetsbaarheid. Dan heb ik daar toch mijn twijfels bij. Er is heel veel begrip voor elkaar in de community en dat is goed, maar je mag jezelf daar echt niet in verliezen. Want door dat begrip zijn sommigen waarschijnlijk wel heel snel geneigd om wat geld te storten voor iemand die je meestal helemaal niet kent. Maar ik vraag me dan af of dat zij dat ook zouden doen of gedaan hebben als ze zich beter in hun vel zouden voelen. Je vraagt het natuurlijk aan een hele kwetsbare groep of aan een groep mensen of jongeren die op hun kwetsbaarst zijn op dat moment. En dan mensen die dingen verkopen om geld in te zamelen, dat begrijp ik dan wel, want dan, ja, dan doe je er echt iets voor. Maar ja, dat klinkt heel cru nu van mij. Dat is natuurlijk ook mijn mening, hè. Maar dat zijn toch enkele bedenkingen die ik daar zelf mee heb. En dat account heb ik trouwens nog altijd, hè, maar ik heb hem nu wat omgebouwd naar mijn mama-account. Dus ik heb ook gewoon twee accounts, mijn gewone privé-account en mama-account. Want net zoals ik gewoon eigenlijk mijn leven terug op de positieve weg, een positieve weg ben ingegaan, met natuurlijk de bijhorende minder momenten, hè, maar ik heb mijn kwetsbaarheid wel leren omarmen. Ik heb een psycholoog waar ik mij heel goed bij voel. Waarvan ik ook echt het gevoel heb dat zij mij op weg wilt. En ik heb ook gewoon leren kijken naar de constructieve zaken. De dingen waarvan, ja, ik weet, daar ben ik goed in. En dat kan ik. En ja, dat geeft me ook gewoon een goed gevoel. En voor mij is het ook niet meer nodig om via dat account wat begrip of zo te krijgen. Want ik heb het gevoel dat dat wel binnen mijn netwerk haalbaar is. Maar ja, ik denk gewoon bij iedereen in het algemeen heeft sociale media niet altijd een positieve invloed, hè. Ik zie er ook voorbij komen door de perfecte instapplaatjes, een opgeruimd huis, een kunstwerk op het bord bij het avondmaal. En als ik dan naar het mijne kijk, dat ik denk van, oké. En lachende kinderen die heel veel spelen, veel uitstapjes, vakanties. En dan denk ik soms ook van, was dat bij mij ook maar zo? Niet dat ik niet tevreden ben met mijn leven en mijn gezin, in tegendeel, hè. Maar denk het gezegde, het gras is altijd groener aan de overkant, dat we dat wel allemaal kennen. En ik snap ook dat iedereen liever een foto deelt van zijn of haar lachend kindje dan een kindje die in het midden van een driftbui zit. Dat doe ik ook niet. Ik post ook uitsluitend foto's van mijn lachende dochter. Niet alleen omdat dat het leukst is om te laten zien, maar ook omdat ik vind als mijn dochter, ze is bijna een jaar en een half, dus die kan al wel eens een driftbui hebben, dan is zij op haar meest kwetsbare moment. En ik vind dat dan persoonlijk heel ongepast om mijn gsm uit te halen en daar een foto van te nemen. En al zeker niet op Instagram te zetten. Dus in dat opzicht, ja, elk huisje heeft zijn kruisje, of hoe zeggen ze dat? Voor die influencers, ik vraag me soms af hoe echt dat die zijn. Niet als in, dat zijn geen echte personen, hè. Uiteraard, dat zijn echte personen met echte gevoelens. Maar het lijkt mij gewoon heel vermoeiend om echt als job altijd op die Instagram of TikTok of wat het ook is, te doen alsof dat je goed gezin bent en superveel moeite moet steken in het perfecte plaatje en praatje. Dat lijkt mij gewoon zo vermoeiend. Er zijn ook influencers die soms zeggen van, amai, dat is echt wel een lastige job. En ik geloof dat ook. Ik geloof dat echt waar. Ik denk niet dat ik dat graag zou doen. Dat denk ik niet. Ik weet het niet zeker natuurlijk, maar ja. Maar ik, bijvoorbeeld ook de lokale handelaren zijn vaak te vinden op Instagram en Facebook. Hè. Sommige tegenwoordig hebben een MG-website, maar die hebben een Instagram-account of een Facebook-account waar je alles op terugvindt. Ik vind een website persoonlijk nog het makkelijkste, maar via Instagram kan je bijvoorbeeld heel veel foto's delen en dat vind ik ook wel leuk. Zo leer ik bijvoorbeeld hier in de buurt een kinderwinkel kennen, waar ik enorm graag naartoe ga. Dat is een hele kleine, een kleine winkel, en met allemaal, ja, zo wat verantwoord speelgoed en allemaal dingetjes om voor de zorg voor jouw kind. En die heb ik ook leren kennen via op Instagram. En zij post ook heel veel op Instagram. Dus die sociale media hebben zeker ook echt wel een positieve effect. En ik ben er echt ook echt van overtuigd. En ik probeer ook wel mijn dochter wat af te schermen. Op mijn persoonlijke account komt haar gezicht wel in beeld. Maar op mijn tweede account en mijn mama-account en op mijn openbare foto's op Facebook niet. haar gezicht wel zo soms in profiel, maar echt zo los in haar gezicht, dan niet. Ik ga, zoals ik daarnet zei, ook geen foto's of filmpjes delen waarin dat ze een driftbui heeft. Niet dat ik het totaalplaatje niet wil laten zien van het ouderschap, maar gewoon, dat is zo'n kwetsbaar moment dan. En dat vind ik persoonlijk niet iets om met de wereld te delen. Ik zou het zelf ook niet leuk vinden, moest mijn partner een filmpje op zijn Instagram plaatsen als ik hier boos ben geworden, omdat, het huis niet opgeruimd genoeg is of zo. Of dat hij de katten weer heeft opgesloten in de wc, per ongeluk. Dat zijn dingen, ik zou dat ook niet leuk vinden. Dus dat ga ik met mijn kind ook absoluut niet doen. En naast die sociale media zijn er natuurlijk nog heel veel schermen in de meeste woonkamers. TV, PlayStation, Nintendo, ja, we hebben dat ook allemaal. TV kijken wij wel met de beamer, dus zo'n groot scherm is er bij ons in de living niet te zien. Op de slaapkamer dan wel. Maar hier beneden, waar ik mijn podcast ook opneem, het grootste scherm is mijn scherm van mijn vaste computer. Die staat ook bewust in de living. Als ons kindje oud genoeg is om iets te doen op de computer, dat wij haar toch een beetje in de gaten kunnen houden. Al ben ik er mij volledig van bewust dat dat niet altijd zo zal zijn. Zij gaan ook wel dingen doen waar wij totaal niet van af weten. Maar laat mij nog even in de waan dat ik het wel allemaal ga weten. Zo, dat was het voor deze aflevering. Bedankt om te luisteren en tot de volgende!